De vorige keer hebben wij ons uitgebreid bezig gehouden met enige schriftgedeelten, met name in het bijzonder Efeze hoofdstuk 2, waar gesproken wordt over het feit dat wij wedergeboren zijn en nieuw leven hebben ontvangen. Kortom, zoals Efeze 2 zegt, er wordt gezegd dat wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus, niet in Adam, maar in Christus Jezus. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen. En vers 10 was dat van Efeze 2. En er staat tegenover vers 1 en 2 van hetzelfde hoofdstuk, waar gesproken wordt over onze oorspronkelijke positie, namelijk de positie van dood door de misdaden en de zonden, waarin wij eertijds gewandeld hebben. En in het tussenliggende gedeelte werd gezegd dat wij door geloof deel hebben aan de opstanding en zelfs aan de hemelse positie van Christus, met hem gezet zijn in de hemel, opdat hij zou betonen, vers 7, in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. En de gedachte is dat vers 7 eigenlijk een illustratie geeft van die goede werken waarin wij nu volgens vers 10 zouden wandelen, in tegenstelling tot de misdaden en de zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben. En vers 9 zegt in het algemeen over die goede werken dus, dat het werken zijn tot betoning van de uitnemende rijkdom van Gods genade. En later in hoofdstuk 3, vers 9, wordt gezegd, vers 10 bedoel ik, van Efeze 3 wordt gezegd, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. En dat vers hangt uiteraard rechtstreeks samen met de betoning van zijn genade, zoals het staat in vers 7. In het algemeen is het namelijk zo dat van de natuurlijke mens gezegd wordt dat hij niet alleen dood is door de misdaden en de zonden, maar er wordt ook uitdrukkelijk van gezegd dat hij onnut geworden is. Dat is de uitspraak onder andere dan in Romeinen 3, waarvan de gehele mensheid als zodanig gezegd wordt in vers 10 van Romeinen 3, dat er geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En vers 11, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe, et cetera. En onder et cetera vallen dan de uitspraken van vers 13 en 14 in het bijzonder, waar in de eerste plaats gesproken wordt over het woord dat door de mens wordt voortgebracht. De gedachten dus die een mens voortbrengt en vervolgens ook ventileert, heet zoiets. En dat staat uiteraard tegenover het woord van God. Dat wil zeggen, het woord van de mens wordt beschouwd als werking van de dood. Het brengt slechts de dood voort. En het is dan ook de leugen in het algemeen. En het staat tegenover het woord van God, wat beschreven wordt als de waarheid. Maar de belangrijke gedachte hier nu is die van vers 12 van Romeinen 3. Namelijk, tezamen zijn zij onnut geworden. De gedachte is namelijk dat het schepsel als zodanig in de eerste plaats de schepper zou dienen. En als er gezegd wordt dat de mensheid in zijn geheel onnut geworden is, betekent het natuurlijk gewoon dat die mensheid niet tot dienst aan God in staat is. Dat lijkt me een duidelijke zaak. In ieder geval is het zo dat wat de mens ook doet, het is zeker niet tot eer van God. Het is hooguit tot eer van de mens. Maar dat is maar een heel betrekkelijk begrip, uiteraard. Want de eer van de mens, ach, zo eervol is de mens niet. En anders dan, ik zeg het altijd wat cru natuurlijk. Hè. Maar kijk dan maar eens, ik probeer het zo voorzichtig mogelijk te zeggen. Kijk dan maar eens wat er uiteindelijk van de mens overblijft. Dat is bepaald niet eervol, integendeel. Dat wil zeggen dat de mens inderdaad niet in staat is om God te dienen, om dus goede werken voor te brengen, want dat is de gedachte. Maar wij zijn nu door geloof zijn maaksel, een nieuwe schepping namelijk, zoals op vele andere plaatsen staat. Maar hier in Efeze 2 staat, want we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Niet in Adam, want dat is de oude schepping. Maar in Christus Jezus, die het hoofd is van die nieuwe mensheid, om zo te zeggen, van die nieuwe schepping. En wij zijn zijn maaksel, en dan zeggen we, dat is mooi, dan zijn wij behouden, of worden wij zalig, of wat voor termen er dan ook maar voor zijn. Maar dat is niet het eind van het verhaal. De gedachte is namelijk dat wij nu als nieuwe schepselen inderdaad nuttig geworden zijn. Wij zijn namelijk bekwaam gemaakt, maar dat is 2 Korinthe 3. Wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, zo heet dat. En bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Dat was Colossense 1. Maar heel de gedachte is dat wij nu inderdaad als nieuwe schepselen niet alleen bekwaam zijn om God te dienen, maar ook geacht worden dat ook daadwerkelijk te doen. En dus te wandelen in deze goede werken welke God voorbereid heeft. Dat is de gedachte. En dat is een gedachte die vele malen voorkomt. We hebben wat belangrijke schriftplaatsen waar deze waarheid uiteengezet wordt inmiddels besproken. Maar het is de bedoeling ons nu dan bezig te houden met die schriftplaatsen waarin goede werken genoemd worden. Het is niks zo nuttig in verband met de bestudering van de Bijbel om inderdaad alle schriftplaatsen bij elkaar te zetten waar bepaalde uitdrukkingen voorkomen, want daaruit leren wij de betekenis van de uitdrukking. Dus de enige manier, voor sommigen is het stom vervelend, daar ben ik me heel bewust, maar het is de enige echte goede manier om de schriften te bestuderen. Dat wil zeggen om de betekenis van de Bijbelse termen te leren verstaan. Het bestuderen van de schriften als zodanig impliceert dat we gewoon lezen wat er staat, zo nauwkeurig mogelijk, maar dat is niet erg mogelijk wanneer wij de speciale Bijbelse uitdrukkingen niet kennen. Maar het leren kennen van die uitdrukkingen gebeurt inderdaad door vergelijking van schriftplaatsen. En intussen ben ik dus op weg naar Matthäus, want ik beperk mij tot het Nieuwe Testament. Matthäus 5 namelijk. Waar de uitdrukking voorkomt in vers 16. Eigenlijk zou ik iets verder terug moeten. Eerst even naar hoofdstuk 3. Niet omdat daar de uitdrukking letterlijk voorkomt, maar wel een die ermee samenhangt. Namelijk in Matthäus 3, waar het eerste optreden van Johannes de Doper vermeld wordt. Eigenlijk moet ik zeggen, waar voor het eerst het optreden van Johannes de Doper vermeld wordt. Die dan aankondigt in vers 2. En zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En ik probeer over die gedachte zo snel mogelijk heen te gaan. Maar de gedachte is dat het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Laat ik zeggen dat dat zo is in de eerste plaats omdat de koning zelf nabijgekomen was. En zijn komst als zodanig werd in de voorgaande hoofdstukken dan ook uitgebreid beschreven. Maar Johannes kondigt het aanbreken van het koninkrijk der hemelen aan. Het koninkrijk is namelijk nabijgekomen. En de bedoeling is dat men zich dan zou bekeren, wat het ook wezen mag. Want zonder dat men zich bekeert zal men aan het koninkrijk geen deel krijgen. En voor zover het koninkrijk op aarde komt, zal men dan van de aarde verwijderd worden. En voor zover het koninkrijk tot Israël komt, zal men uit Israël, uit het volk heet zoiets, verwijderd worden. Want hoe dan ook, de gedachte is dat men aan het koninkrijk alleen deel krijgt als men eerst tot geloof gekomen is. Eigenlijk moet ik zo zeggen, als men eerst wedergeboren is, maar goed, dat speelt hier niet zo'n belangrijke rol. Het gaat erom dat men zich bekeert, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Het is dezelfde gedachte als uit Johannes 3, waar Nicodemus aan de Heer Jezus vraagt wie hij eigenlijk is. En dan of hij misschien de Messias is. Hij zegt het niet zo expliciet, hij doet het heel voorzichtig, zoals theologen eigen is trouwens. En Nicodemus was er een naar het schijnt. Maar niettemin, hij vraagt naar de identiteit van de Heer Jezus. En zijn antwoord, het antwoord van de Heer, is, als ik het dan ook met eigen woorden zeg, van Nicodemus, het maakt niet uit wie ik ben. Misschien ben ik wel de Messias, maar dat maakt voor jou niet uit. Want als je niet eerst wedergeboren wordt, dan zul je het koninkrijk van die Messias niet ingaan. Dat is de gedachte. Want het kan wel wezen dat de Heer Jezus inderdaad de Messias is en zijn koninkrijk dus over Israël zal brengen. Maar, zegt de Heer, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien, niet ingaan of beërven of worden van gelijke strekking. De vraag was, wij weten, het was niet eens een vraag, niet officieel, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En het antwoord van de Heer Jezus is dan, Tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk gods niet ingaan. Waarna het een hele puzzel is om de vraag en het antwoord aan elkaar te knopen. Om te zien wat het verband tussen beiden is. Maar het verband lijkt me toch wel duidelijk. De vraag is de vraag naar of de Heer wellicht de Messias was. En het antwoord van de Heer is dat het weinig uitmaakt. Want als hij niet eerst wedergeboren wordt, zal hij toch aan het Messiaanse Rijk geen deel hebben. En datzelfde wat Johannes de Doper hier feitelijk predikt, namelijk het koninkrijk der hemelen is nabij geroepen en is nabij gekomen. En roept nou niet meteen hoera, want dat zegt namelijk niks. Men moet namelijk eerst tot geloof komen, is de gedachte. En daar roept hij dus inderdaad zijn tijdgenoten toe op. En als men niet tot geloof komt, gaat men het koninkrijk niet binnen, maar men komt wel ergens anders onder terecht of in terecht. Men komt dan namelijk terecht in het oordeel. Wij kennen dat gewoonlijk als de grote verdrukking. Maar goed, dat is nog toekomst. Maar niettemin is dat de gedachte. Er zijn maar twee mogelijkheden. Men bekeert zich en gaat het koninkrijk binnen, of men bekeert zich niet en men komt onder het oordeel. Dus wat zegt Johannes de Doper? Die zegt: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, in vers 2. En als u daar enige godsdienstige mensen tegenkomt, dan spreekt hij hen vervolgens toe in vers 7. Dat wil zeggen religieuze mensen, bedoel ik, hè. Dan spreekt hij hen toe in vers 7 en zegt: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Dat is in de praktijk hetzelfde als: wie heeft u aangewezen om het koninkrijk te beërven? Want er zijn maar twee mogelijkheden. Men komt onder die toekomende toorn. Dat is eigenlijk een synoniem voor de grote verdrukking. Maar men komt in de toekomende toorn of men gaat het koninkrijk binnen. En even terzijde, dan te bedenken dat er in onze dagen mensen zijn die menen dat wij als gelovigen het koninkrijk zijn binnengegaan, maar niettemin geloven ze ook dat we straks in de toekomende toorn terechtkomen. Wat tamelijk dwaas is natuurlijk, hè. Zo verschrikkelijk onlogisch en onbijbels. Maar goed, dat even terzijde. Maar dit is de gedachte. Hij roept op tot bekering, omdat het koninkrijk der hemel is nabijgekomen en zodat men erin zou kunnen gaan. En tot anderen zegt hij: wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Van ons wordt gezegd, maar dat is een 1 Thessalonicense. In ieder geval 1 Thessalonicense 1 wordt gezegd dat God ons verlost van de toekomende toorn. Zo zonder meer. En let op dat er niet staat: hij zal ons verlossen van de toekomende toorn. Er staat: hij verlost ons van de toekomende toorn. Ik heb me vaak over de uitdrukking verbaasd daar. Want hij klopt eigenlijk niet, hè. Als de toorn toekomst is, dan zal hij ons verlossen wanneer die toorn komt. En dan zal hij ons dus verlossen van de toekomende toorn. Maar er staat: hij verlost ons van de toekomende toorn. Want heel de gedachte is dat wij verlost worden nu in onze dagen van de toorn waaronder de mensheid nu leeft. Die toorn van Romeinen 1, die van duisternis en die van dat God de mensheid heeft losgelaten. En die verlossing houdt automatisch in dat wij dan ook verlost worden van de toekomende toorn. Maar het is één geheel namelijk. De tegenwoordige zowel als de toekomende toorn. En hij verlost ons dus van de toekomende toorn. Maar dan moet men inderdaad een gelovige zijn. Wedergeboren feitelijk. Maar hier staat: wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? En dan zegt hij vers 8: breng dan vruchten voort der bekering waardig. Ik denk altijd dat Johannes de Doper het heel goed heeft kunnen vinden met Jacobus, voor zover ze elkaar gekend hebben. Want hij zegt: breng dan vruchten voort der bekering waardig. En dat is niet helemaal hetzelfde, maar het komt toch wel overeen met: breng dan werken voort der bekering waardig. Want de gedachte is dat als men tot bekering dan wel tot geloof komt, dan zal dat ook een uitwerking hebben in de praktijk. En dat is waar Jacobus het over had, maar dat hebben we uitgebreid, tenminste tamelijk uitgebreid, aangehaald de vorige keren. Maar de bedoeling is inderdaad dat men vrucht voortbrengt der bekering waardig. Dat wil zeggen vrucht die voortkomt uit de bekering. En feitelijk gezegd in onze dagen betekent het natuurlijk een vrucht die voortkomt uit dat nieuwe leven wat wij in Christus hebben ontvangen. Nou goed, daar ga ik verder niet op in, maar ik blader meteen door naar hoofdstuk 5, want daar wilde ik wezen. Want daar staat in vers 16... Matthäus 5 vers 16, dat is dan de eerste reden die we van de Heer Jezus hebben. En die van hoofdstuk 3 was de eerste reden min of meer van Johannes de Doper. maar hier van de Heer Jezus, de zogeheten bergrede trouwens. En daarin zegt de Heer in vers 16, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien. Daar heb je de goede werken dus voor het eerst letterlijk genoemd. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Zodat je meteen de conclusie moet trekken dat goede werken tot gevolg hebben dat God verheerlijkt wordt. Dat is de bedoeling. Zijn genadig genoeg, dit is de eerste schriftplaats waar de uitdrukking goede werken staat, althans het Nieuwe Testament. Oude Testament heb ik niet eens nagekeken. En er staat meteen bij dat daardoor de Vader die in de hemel is verheerlijkt zou worden. Ik zeg er meteen bij, de laatste schriftplaats waar de uitdrukking voorkomt is 1 Petrus 2 vers 12. En daar staat zoiets als dat men uit de goede werken, uit onze goede werken, uit de goede werken God verheerlijken mogen. Zodat de eerste schriftplaats en de laatste waar de uitdrukking voorkomt, inderdaad expliciet zegt dat het werken zijn waardoor God verheerlijkt zal worden. Op een of andere wijze. Dat God verheerlijkt wordt door deze goede werken is duidelijk. Bovendien staat erbij waaruit die goede werken feitelijk bestaan. En dat begint al in vers 13. Waar staat, gij zijt het zout der aarde. Dat is een uitdrukking die, waarvan men de betekenis over het algemeen wel kent. De strekking bedoel ik, maar de wezenlijke betekenis niet. En dat komt omdat men niet weet wat zout voor een ding is. Dat is typologie gewoon, hè. Zout is namelijk een beeld van het woord van God. Eventueel van de geest van God. Maar eigenlijk van het woord Gods. In de praktijk maakt het weinig verschil natuurlijk. Omdat het woord Gods door de geest Gods is voortgebracht. En wat de geest voortbrengt is geest. Dus zoveel verschil maakt het niet. Maar in de eerste plaats wordt hier zout genoemd als de grote smaakmaker. Het veraangenaamt de dingen. Nou, dat is wat het woord Gods doet. Het veraangenaamt ons bestaan in het algemeen. Geeft er inhoud aan, geeft er zin aan, geeft er smaak aan. En anders is het maar leeg. Nog afgezien dat zout een reinigende werking heeft. Dat heeft het woord van God uiteraard ook, hè. We worden door het woord Gods gereinigd, namelijk door het bad des waters, door het woord, Efeze 5, om maar eens wat te noemen. Het heet trouwens ook het bad der wedergeboorte, dat is Titus 2, als ik me niet vergis. Want dat gebeurt wel eens, dat ik me vergis. Ja, vooral in dit soort zaken. Maar de zout is dus de grote smaakmaker, het heeft een reinigende werking, ontsmettende werking. Gooi maar eens zout in de mond, als je nou niks anders bij de hand hebt om op ons schoon te maken, gooi er dan maar zout in. Het lijkt natuurlijk vreemd, want waar haal je dan je zout vandaan? De kans dat je water bij de hand hebt in Nederland is veel groter dan dat je zout bij de hand hebt. Maar goed, dat even terzijde. Maar zout ontsmet, inderdaad, het is pijnlijk genoeg, maar dat doet er verder weinig toe. Zout is sowieso pijnlijk voor het vlees, en dat is het woord van God in het algemeen, dus dat maakt weinig uit. Maar goed, zout heeft een reinigende werking, is de gedachte. En de andere niet te veronachtzame betekenis van zout, functie van zout, is dat het bederfwerend is. En dat is het woord, want het woord is eeuwig. Het levende, het eeuwig blijvende woord van God. Het weert het verderf, het weert de dood namelijk. Want door het woord Gods is er leven. En als er gezegd wordt, gij zijt het zout der aarde, betekent het uiteraard niet, gij zijt het woord van God. Maar het betekent wel, gij hebt het woord Gods ontvangen. Als men dat woord Gods dan ergens zou zoeken, dan zou men het moeten zoeken bij degene die inderdaad dat woord geloven. En zij worden hier toegesproken, tot hen wordt gezegd, gij zijt het zout der aarde. Niet letterlijk op te vatten uiteraard. Maar gewoon in de betekenis van, gij hebt dat woord ontvangen. Je vindt het trouwens ook heel gemakkelijk terug in de uitdrukking in Colossense. Waar, in het algemeen trouwens over de werking van het woord gesproken wordt. Maar waar ook gezegd wordt, nou, ik kan het niet vinden natuurlijk. Oh ja, vers 6 van hoofdstuk 4, Colossense 4 vers 6. Waar tot de gelovigen gezegd wordt, uw woord zijt te allen tijden in aangenaamheid, namelijk met zout besprengt, gezouten, opdat gij moogt weten hoe gij in ieder moet antwoorden. En de hele gedachte is dat het zout een beeld is van het woord van God. En als ons woord te alle tijden met zout besprengd moet zijn, dan betekent het dat ons woord uiteraard onderworpen zou moeten zijn aan het woord Gods. En dat het woord Gods in onze woorden is, in al wat wij spreken. En dat is in aangenaamheid. Zodat je nou maar weet dat iemand ongezouten de waarheid zeggen, dat is onmogelijk. Dat moet zijn iemand gezouten de waarheid zeggen, want de waarheid en zout zijn betrekkelijk synoniem. Zo zit dat, hè. We moeten toch Nederlandse uitdrukkingen weer wat wijzigen, hè. Kan het ook niet helpen. En wat dat betekent, iemand ongezouten de waarheid zeggen, dat weet ik helemaal niet. Dan is het een smakeloze waarheid of zo. Ik kan me dat niet voorstellen. Nou goed. Het is in ieder geval geen Bijbelse uitdrukking, dat lijkt me duidelijk. En nu we het toch over zout hebben. Als men onder Israël, in Israël, onder de wet, volgens Leviticus, een hoofdstuk weet ik niet, 2 geloof ik, of 3, dat weet ik niet uit het hoofd. Maar als men een spijsoffer zou brengen, dan zijn er maar 2 ingrediënten die daar helemaal niet in mogen voorkomen. 3 eigenlijk, nee 2, 3. Nee, daar ben ik in de war. Er zijn 2 dingen die in voor mogen komen. Dat is namelijk zuurdeesem, omdat het een beeld is van de zonde. Honing, omdat het van God afkomstig is, maar zout moet er altijd in. Dat wil zeggen, wij spreken het woord Gods na God terug. Honing is een beeld van de wijsheid Gods. Dat is wat hij aan ons geeft, dat geven wij niet terug uiteraard, hè. Wij brengen onze wijsheid niet naar hem, maar de gedachte is wel dat wij zijn woord hebben ontvangen en vervolgens ook inderdaad zijn woorden spreken, dat ook hem aanbieden. Dus geen spijsoffer zonder zout. Zout dus wel, moet er wel in. Nou goed, terug naar Matthäus 5, vers 13. Gij zijt het zout der aarde, indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? De gedachte is namelijk dat er inderdaad gelovigen zijn die geacht worden het zout der aarde te zijn, omdat zij het zout, namelijk het woord van God, hebben ontvangen. Maar ze zijn smakeloos geworden, want ze hebben het wel ontvangen, maar het werkt niet uit en zij spreken het niet. En dat is nou onvergeeflijk, lijkt me niet het goede woord hier. Maar dat is niet zoals het zou moeten zijn. Want wanneer wij de woorden Gods hebben ontvangen, namelijk die geloven, dat is ontvangen immers, dan is het de bedoeling dat we diezelfde woorden Gods vervolgens ook spreken. En dat klinkt wat vreemd, want ik probeer u nou niet de opdracht te geven om uit te gaan om het evangelie te prediken. Maar ik bedoel gewoon te zeggen dat waar wij het woord Gods ontvangen en werkelijk in ons hart opnemen, een deel wordt van ons denken, zal ik maar zeggen, daar zal het vanzelfsprekend zo zijn dat wanneer wij beginnen te spreken, onze woorden met zout besprengd zijn, zoals Colossenzen het zegt, en dat dus dat woord Gods ook weer terug naar buiten komt. Daarmee dienen wij God. Dat zijn namelijk goede werken waarin wij zouden wandelen. Want de vrucht van het leven Gods en van het woord Gods in ons is uiteraard dat het woord Gods ook inderdaad weer naar buiten komt. En dat onze woorden blijken onderworpen te zijn aan en gemengd te zijn met dat woord Gods. En dat is de gedachte. En als dat niet zo is, dan staat er, ja, indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Bestrijding van ijzel, denk ik altijd. Maar dat is ook niet de bedoeling, geloof ik. Hè? Nee, ik denk dat dat ook niet meer werkt trouwens. Nee. De bedoeling is dat wij trouw zijn aan het woord, niet alleen in dat wij het ontvangen, maar dat wij het ook ons eigen maken en dus ook weer spreken. Want als wij ons hart laten vullen met het woord van God, zal onze mond daarvan overlopen. En dat is wel degelijk een Bijbelse gedachte. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Ja. En dat was over het zout. Maar in vers 14 wordt meteen overgeschakeld naar een ander begrip. Maar in dezelfde betekenis. Gij zijt het licht der wereld. Eigenlijk betekent het niet gij zijt, maar in de praktijk betekent het gij hebt het licht der wereld. Hè. Het licht der wereld is te vinden bij de gelovigen uiteraard. Op dezelfde wijze dat daar ook het zout gevonden wordt. Gij zijt het licht der wereld, een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaas aan en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het huis zijn. Dat wil zeggen dat het licht zou inderdaad een hoge plaats moeten innemen. Men zou moeten zorgen dat dat licht ook inderdaad schijnt. En dat is wat vers 16 dan ook zegt. Laat uw licht al zo schijnen. Maar dat had ook natuurlijk kunnen staan. Uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Het komt hetzelfde neer. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. Die goede werken bestaan dus in de eerste plaats uit het weer voortbrengen van het woord Gods. Daar blijft het overigens uiteraard niet bij, want wat in ons hart is, komt het makkelijkste en het eerst ook inderdaad via onze mond weer naar buiten, in ons spreken namelijk. Maar het komt net zo goed naar buiten, het drukt zich uit namelijk in onze handel en wandel, zo heet dat. Dat wil zeggen, het krijgt handen en voeten. Maar dat is modeuitdrukking, hè. Maar niettemin, dat is het, hè. Het komt naar buiten via de tong in de eerste plaats. Eigenaardig genoeg, ik was net even in Romeinen 3, maar de hele gedachte van Romeinen 3 is dat de mens onnut geworden is, enzovoorts. En als dat nader besproken wordt op drievoudige wijze gezegd dat in de eerste plaats tot uitdrukking komt in het spreken van de mens. Namelijk hun keel is een geopend graf, slangenvenijn is onder lippen, met hun tongen plegen zij bedrog, en ik weet niet of er nog een stond. 3 of 4, dat weet ik niet meer. Maar dus inderdaad, enige malen, volstrekt hetzelfde. Namelijk, dus de dood is in de mens van nature en zijn hart en zijn gedachten zijn daar aan de dood en het verderf en daarmee aan de leugen onderworpen enzovoorts. En dat komt er ook inderdaad uit. En daar is niks anders, niks aan te doen, behalve dan dat het hart gevuld kan worden met de waarheid in plaats van de leugen en dus met het woord van God in plaats van met het woord en de gedachten van de mens. En als het hart daarmee gevuld wordt, dan komt dat dus ook in de eerste plaats tot uitdrukking via de mond, de keel, de lippen, de tong. Mond, keel, lippen, tong. Zijn toch 4? Mond, keel, lippen, tong. 4 waren het, ja. Komt er dus uit via de mond, via het spreken, maar net zo goed via de wandel in het algemeen. Wij zullen dat trouwens wel zien, want er zijn schriftplaatsen waar uitdrukkelijk die goede werken worden toegepast. Niet speciaal op het spreken, maar wel speciaal op het doen en laten. De handel en wandel dus van de mens. Maar het gaat in alle gevallen om de uitwerking van het woord Gods in ons. Bovendien, als je een andere uitdrukking neemt, dat is die van Galaten 5. Daar staat de vrucht van de geest. Nou, dat moeten toch vruchten zijn der bekering waardig. Dat mag je toch wel zo stellen, hè? De vrucht van de geest, wat is het? Galaten 5 vers 22, meen ik. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en dan nog een heleboel en dan helemaal aan het eind hetzelfde is. Ja, dat, ja. Maar zover ben ik nog niet. Dus vooruit. Dat staat helemaal op de laatste plaats. Dat schijnt het moeilijkste te zijn. Maar dat doet er nou even niet toe. Maar liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid komt wel degelijk tot uitdrukking via de mond. Maar vanzelfsprekend ook in onze daden, in onze levenswandel als zodanig. Maar je kunt natuurlijk moeilijk zeggen dat het uitsluitend tot uitdrukking moet komen in onze levenswandel. Want er zijn mensen die helemaal niet tot handel en wandel in staat zijn, nou eenmaal. En dan is de vraag, kunnen die wel goede werken voortbrengen? Zulke mensen zijn er toch of niet? Aan het bed gebonden, verlamd gebonden, nou niet. Ik ben een dwangbuis, dat bedoel ik nu ook weer niet, maar dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Maar in bedlegerig heet zoiets trouwens, enzovoort, wellicht verlamd enzovoort. Die mensen kunnen helemaal niks. Maar via de mond, op een of andere wijze, kan dat toch eruit komen. Dat wil zeggen, er zijn toch echt mogelijkheden om wat in het hart is, toch naar buiten te brengen. En dat is maar waar het om gaat, dat is tot heerlijkheid Gods. Ik ben bijna geneigd te zeggen, vooral in het geval van mensen die inderdaad niet tot daden en wandel letterlijk in staat zijn. Men kan dan wel degelijk goede werken voortbrengen. Ja, En liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en alles hebben. Zelfbeheersing laten we in dit geval maar weg. Want, nou goed. Hè. Maar in de eerste plaats heeft het te maken met het voorbrengen van het woord. Omdat het het eerste resultaat is, uiteraard ook van het ontvangen van het woord. En zeg nou niet, ja maar dit is de bergreden, dat is niet voor ons. Want dat hoor ik ook nog wel eens hè, van die vooroordelen van het is de bergreden en het is niet voor ons. Dat is natuurlijk dwaasheid gewoon, dat zeg ik nou maar gewoon zo. In de hoop niemand op de tenen te staan. Want de bergreden, in de bergreden spreekt de Heer over de situatie in het koninkrijk, in zijn beloofde koninkrijk. Zonder verschil te maken en zonder te openbaren het verschil tussen het verborgen koninkrijk zoals we dat in onze dagen kennen en het geopenbaarde koninkrijk zoals dat in de toekomst zal verschijnen. Dat verschil bestaat helemaal niet. En dit soort uitspraken zijn dus net zo goed op ons van toepassing als, wel, als ook op degene die in de duizend jaren leven of zoiets. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de zaligsprekingen enzovoort. Maar men begrijpt ze gewoonlijk niet. Kan ik ook niet helpen. Dat is nou eenmaal zo. Men verstaat helaas zo weinig meer van de Nederlandse taal. Daar word ik bijna dagelijks mee geconfronteerd, hè. En men begrijpt dus die zalensprekingen ook niet. Maar goed, daar hebben we het een andere keer over hebben. Waar het hier om gaat is dat deze goede werken te maken hebben met het zout en dus met het licht, namelijk met het woord van God. En men zou met vrijmoedigheid inderdaad moeten getuigen van wat wij ontvangen hebben, wat in ons hart is enzovoort. Dat is inderdaad het woord van God. En dat is in de eerste plaats goed werk. Het valt trouwens volkomen binnen het kader van Efeze 2 en 3. Het is namelijk de betoning van de rijkdom zijner genade, dan wel het bekendmaken van de veelkleurige wijsheid Gods. Zo zonder meer. En bovendien, het is nuttig, want het is opbouwend. We praten over opbouw van het koninkrijk, of bouwen aan het koninkrijk. Zoals die vreemde termen overigens, hè. En nogal onbijbelse termen. Maar zo gaat dat, hè. Het nuttige is het opbouwende altijd in de Bijbel. En de verspreiding van het woord Gods is altijd opbouwend. Nee, voor het koninkrijk, voor Christus, voor de Heer. En tot verheerlijking van God. Het is afbrekend voor de natuurlijke mens, dat is waar. Maar dat lijkt me ook tamelijk nuttig. Ja, sorry. Maar goed. Ik laat het erbij. De volgende keer dat over goede werken letterlijk gesproken wordt, is in Matteüs 26. In de evangelie komt het niet zo vaak voor. Uiteraard omdat goede werken eigenlijk zouden moeten voortkomen uit het nieuwe leven wat men door wedergeboorte ontvangen heeft. En dat nieuwe leven is in de dagen waarover de evangeliën spreken inderdaad nog niet voorhanden. Dat moest nog wachten uiteraard op de opstanding van Christus. Vandaar dat vervolgens in de brieven, de Paulinische brieven, maar ook de andere brieven, wel degelijk uitgebreid over die goede werken geschreven wordt. Maar in Matteüs 26 wordt daar ook over gesproken. Daar vinden we de geschiedenis van de maaltijd te Betanië, want dat staat erboven. Bij mij, boven vers 6. Als nu Jezus te Betanië was ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat, waarna de vraag is, hoe heette deze vrouw? Maar dat heeft er natuurlijk verder niks mee te maken. Hoe heette deze vrouw? Maria. En de achternaam? Daar bestaat nog steeds verschil van mening over. Ja. Al anderen zeggen, dat kan Maria niet geweest zijn, want in een andere plaats wordt ze beschreven, dus in Lucas wordt ze beschreven als een hoer. En men vindt iemand die Maria heet, dat kan nooit de hoer zijn, hè. Maar goed. En daarom zegt men, Maria Magdalena is iemand anders dan Maria van Betanië. Maar dat is nog maar zeer de vraag, en als u het mij vraagt, dan zeg ik, dat is helemaal niet iemand anders, dat is gewoon dezelfde Maria. Maar goed, dat doet weinig de zaken. Maar in ieder geval komt deze vrouw met haar fles met kostelijke zalf, nardus heet het op een andere plaats, en gooit ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. Op een andere plaats staat dat zij die zalf uitgoot op zijn voeten, en dan zegt men, dan was het een andere vrouw en een andere gelegenheid. En dat is weer zo'n voorbarige conclusie, Want er wordt ook niet bij gezegd hoe laat het was. Er wordt ook niet gezegd wie er nog meer bij waren. Er staat ook niet aan. Er staat ook niet bij welke jurk zij droeg of iets dergelijks. Kortom, een heleboel details van het verhaal ontbreken. En als er staat ze goot zalf uit op zijn hoofd, dan staat er uitdrukkelijk niet dat zij niet zijn voeten zalfde. Maar in Johannes 11 staat dat er wel, dat ze zijn voeten zalfde, en daar wordt ook een toepassing aan gegeven. En hier zalfde ze zijn hoofd, en daar is natuurlijk ook een toepassing bij, maar in feite zalfde zij hem dus van hoofd tot voeten, dat neem ik maar aan in ieder geval. Ik kan trouwens niet missen, want een fatsoenlijke zalving begint bij het hoofd, en na verloop van tijd. Ook die psalm gelezen. Dat begint op het hoofd, en dan komt het, en dan gaat het naar de baard. In het geval dat het een man is uiteraard, hè. En dan langzamerhand zakt die zalfolie, want die is niet zo erg vloeibaar, zakt tot de zomer van het kleed en dus tot aan de voeten. Maar welke psalm is dat? 133? Ja? Weet je niet? Mooi psalm, hoor. Nou ja, zoiets. Het gaat over de baard van Aaron. Een druipende baard van Aaron. Of die een mooie baard had, weet ik niet. Maar hij rook wel lekker. Nou goed. Zij gooit die zalf uit op zijn hoofd. Hetgeen de uitdrukking is van dat zij hem als de gezalfde, als de Christus, de gezalfde, de Messias, dat zij hem als de Christus inderdaad erkende en in hem geloofde, uiteraard. Want dat is wat het uitdrukt. En zijn discipelen dat ziende, vers 8, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Nou, het was Petrus, maar uit pietijd met Petrus wordt zijn naam niet genoemd. Of van Petrus, Judas was het, hè? Maar wordt zijn naam niet genoemd. Maar waartoe dit verlies? Moet in ieder geval een Jood geweest zijn. Want waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht en aan de armen gegeven worden. Maar Jezus, zoals verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan, want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. En waarom is het een goed werk? Omdat het is tot heerlijkheid van God. En wat heet heerlijkheid? Dat duidt uiteraard op de heerlijke reuk van de zalfolie. Het heeft met reukwerk te maken, met het oud-testamentische reukwerk in elk geval. En bovendien, de zalving van de Heere Jezus hier door deze vrouw drukt in ieder geval uit de zalving van de Heere Jezus tot de Christus. Dat wil zeggen, het is de uitbeelding van zijn opstanding. Dat staat er ook, want dat zegt de Heer ook. Vers 12. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, mijn lichaam, zie je wel, het was niet alleen het hoofd. Goed lezen gewoon, hè. Als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot mijn begrafenis. Dat wil zeggen, er staat bij tot voorbereiding van mijn begrafenis. Nou ja, gedachte is gewoon dat zalving eventueel een deel is van de begrafenis. Zalving, namelijk balseming. Maar zalving, namelijk balseming, is op zichzelf weer een uitbeelding van opstanding. Het drukt namelijk het geloof uit dat de overledene ooit weer zal opstaan. Want zalfolie wordt gebruikt inderdaad voor balseming. En balseming wordt gedaan om het lichaam in stand te houden. Om het voor ontbinding, voor het bederf te bewaren. Maar daarmee is het de uitdrukking van opstanding. Dat is heel het idee. En de gezalfde is dan ook per definitie degene die uit de dood is opgestaan. Die namelijk gezalfd is, niet met zalfolie letterlijk, maar wel overdrachtelijk. Hij is namelijk gezalfd met de Heilige Geest. Want de zalfolie, het reukwerk, de lieflijke reuk, is een beeld van de Heilige Geest. Van opstandingsleven van Christus dus, want dat is de Heilige Geest. Vandaar dat hij ook pas de gezalfde werd en de Christus werd, officieel althans, bij zijn opstanding uit de dood. En daar is dit de uitdrukking van. Waarom doet gij deze vrouw moeite aan, want ze heeft een goed werk aan mij gewerkt of gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Over cynisme gesproken zeg. Hè? Dus als je nodig wat aan de armen wil doen, wel, er zijn altijd wel ergens armen te vinden. Ja, ja. Met andere woorden, als je armen nodig hebt, dan zijn er altijd hier of daar wel een paar. Het is heel cynisch, maar zo is het nou eenmaal. Maar mij hebt gij niet altijd, dat is ook weer zo. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot mijn begrafenis. Daar wisten de discipelen verder zelf niet zoveel van, over die begrafenis, maar de Heer Jezus uiteraard wel en in verwijst ernaar. Maar het is feitelijk de verwijzing naar zijn opstanding, alleen dat is het oude verhaal weer, zijn opstanding als zodanig werd nooit openlijk aangekondigd, dan wel besproken. En dus blijft het hierbij. Maar die zalfolie, ter gelegenheid van de begrafenis eventueel, is de uitbeelding van opstanding. Waarna gezegd wordt, voorwaar ik zeg u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, waaruit ik concludeer, dan heeft ze toch zijn voeten ook gezalfd. Want dat staat in Johannes zelf, dat zijn voeten gezalfd werden door Maria van Bethanië, de zuster van Martha en van Lazarus. En daar wordt het in verband gebracht inderdaad. Met de voeten en daarmee met de uitspraken uit het Oude Testament. Hoe lieflijk zijn de voeten, zeg maar, hoe lieflijk ruiken de voeten van degene die het goede boodschap, die het evangelie predikt, betekent dat gewoon hoor, maar dat is dan weer Grieks, hè? Maar dit komt uit het Hebreeuws. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die het goede boodschap, die vrede verkondigt, die heil doet horen. Die het evangelie brengt dus. En dat evangelie, dat woord Gods, die blijde boodschap, kwam door de Heer Jezus. En de zalving van zijn voeten drukt dat uit. Nou weet je meteen waarom de voeten van een mens, normaal gesproken, wat zei je broeder? Gewassen moeten worden. Wat zeg je nou? Daar ben ik nog altijd jaloers op, hè. Hoe krijgen ze zulke mooie uitdrukkingen? Dat is ook waar. En dat was zelfs twee hoofdstukken verder in het Johannes-evangelie, Johannes 13. Maar ik wilde zeggen waarom de voeten van de mens gewoon stinken. Van nature. Dan komt omdat hij van nature ook geen goede boodschap heeft te brengen. Zo eenvoudig is dat. En ze moeten dus gewassen, gereinigd worden, zodat ze inderdaad geschikt zijn om wel die goede boodschap te brengen. En als we dus in onze dagen vaststellen dat de Heer onze voeten wast, als onze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, dan is de volgende vraag, waarom doet hij dat? Waarom reinigt hij ons? Waarom houdt hij ons rein? In bijzonder onze voeten dus. Waarom houdt hij ons rein? Nou, als ik de vraag iets bijbels stel, weet je hopelijk wel meteen het antwoord. Hè? Waarom reinigt hij ons van dode werken? Waarom reinigt hij ons van dode werken? Om de levende God te dienen, Hebreeën 9, vers 14, en wel met goede werken. Dus, hetzelfde verhaal, zo is het. Hè? Maar u ziet het, het was speciaal toegepast op de voeten. En de reiniging van de voeten, de voetwassing dus, Johannes 13, is de uitbeelding van hoe de Heer nu ons reinigt. En men zegt, men kijkt alleen terug en men zegt, dat komt door onze wandel nog hier in het vlees. We staan hier nog op de aarde, zijn die oude wereld verbonden, daardoor worden we verontreinigd. En dat houdt hij rein. Maar dat is leuk. Maar wie stelt daar prijs op dan? Waar is dat dan voor nodig dat die voeten schoon blijven? Want je houdt ze toch niet schoon. Heb je wel eens geprobeerd, nadat je een dag bent gaan pootjebaden geweest in, Scheveningen of zo, hè? Scheveningen heet het tegenwoordig. Om daarna je sokken weer aan te doen. Eerst je voeten schoon te maken, dan je sokken aan te doen. Op het strand, dat moet je eens proberen. Hè? Dat lukt je niet, joh. Dat is niet te doen. Dus zo is het hele leven, dat hou je niet schoon. En waarom ook? Want zoveel maakt het niet uit. Zolang ze geen uur in de wind stinken. Nee, het hele punt is, die voeten worden gereinigd, opdat wij inderdaad zouden kunnen gaan om inderdaad het woord Gods te spreken. Dat is de gedachte. Hoe lieflijk zijn de voeten desgenen, en in een andere schriftplaats dergenen, dat is leuk, wordt het ineens meervoud, die het goede boodschap dan wel goede boodschappen. Ja. Nou, daarvoor worden voeten gezalfd. Dan wel gereinigd. Dus alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Want heel de gedachte is dat Maria, laat ik het dan deze keer eenvoudig zeggen, dat deze Maria eventueel de hoer, Maria van Magdala, dan wel Maria van Bethanië, maar zoals gezegd dezelfde. Deze Maria is feitelijk, eenvoudig gezegd, een uitbeelding van de gemeente. Dat wil zeggen, wij erkennen de Heer als de gezalfde. En wij leven, als het goed is, tot heerlijkheid van Hem. En waar het evangelie gepredikt wordt, daar ontstaat in ieder geval in onze dagen die gemeente waarvan Maria een beeld is. En van ons wordt verwacht dat wij de Heer als de gezalfde erkennen, maar vervolgens ook leven tot lieflijke reuk den Heere, dan wel Gode. En dat is wat hierin uitgedrukt wordt. En niemand had er baat bij, behalve de Heer zelf, eventueel. Maar het gaat erom dat het is tot eer van Hem. Nou, dat zijn goede werken, die tot eer zijn van Hem. Niks meer en niks minder. Nou, dat was Matthäus. Daarna komen wij in Markus 14, maar dat is hetzelfde verhaal. Markus 14, vers 6 in elk geval. Waar zelfs een prijs genoemd wordt voor de inzet, hè, voor de veilingen. De inzet wordt gegeven, 300 penningen. En waar dan in vers 6 staat: maar Jezus zeide, laat af van haar, wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht, want de armen hebt gij altijd met u. En wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen, maar mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan hetgeen zij konde, zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, zal ook haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Precies dezelfde gedachtegang dus, dus daar hoef ik verder niks meer over te zeggen. Waarna wij meteen doorbladeren naar Johannes 10. Waar de Heer in vers 30 zegt, ik en de Vader zijn één. En dan meteen staat er, de Joden dan namen stenen op, of wederom stenen op, om hem te stenigen. En als hij in onze dagen zegt dat de Zoon en de Vader één zijn, dan loopt je ook het risico stenen naar je hoofd te krijgen. Huh? Terwijl toch de algemene opvatting is, die opvatting van algemene opvatting van namelijk de Vader en de Zoon en de Geest zijn samen drie, zijn drie, maar het is een drie ene God, dus het is toch één. Maar als je alleen al zegt de Zoon en de Vader zijn één, dan loop je kans als ketter te worden aangemerkt, omdat je dan kennelijk niet eens bent met de leer van de drie eenheid. Die hele gedachte heb ik nooit begrepen, maar zo gaat het dikwijls wel. Maar goed, ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond. Dat is een synoniem uiteraard voor goede werken. Treffelijke, tegenwoordig zeggen we dan weer voortreffelijke werken. Maar goed. Hè. Ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? Let op dat hier de goede werken, dan wel treffelijke werken, afkomstig zijn van de Vader. Van God namelijk. Is volkomen in overeenstemming met de uitspraak van Efeze 2. Namelijk, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, dus we zijn van hem afkomstig, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat wil zeggen, de werken komen van hem, of zoals Filippenzen zegt, het is God die in ons werkt, beide, het willen en het werken. Zodat de oorsprong van die werken feitelijk ligt bij God, maar zo die via ons dan wel door ons, inderdaad, eventueel voortgebracht. En hier ook, deze werken komen van de Vader en ze worden door de Zoon gedaan. Ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader, om welk werk van die stenigt gij mij? Waarna ze zeggen, wij stenigen u niet over enig goed werk. Vers 33, dat is dan dus gewoon goed werk, hè? Maar over Gods lastering, namelijk omdat gij mens zijnde uzelf een God maakt. Een tragische zaak overigens, want het blijkt dat deze mensen de schrift niet kennen. En wel meteen spreken over godslastering, maar ze kennen de schrift niet, omdat nou eenmaal de schrift leert dat de Messias zou de zoon van David zijn, maar tegelijkertijd, 2 Samuel 7, zou de Messias de zoon van God zijn. Dat wordt in één adem genoemd. En als hij alleen de zoon van David zou zijn, zou hij nooit de Messias kunnen zijn. In wezen zou men dus blij moeten zijn dat deze zoon van David, want iedereen wist dat hij dat was, dat deze zoon van David inderdaad beweert de zoon van God te zijn, want dat maakt hem, eventueel als het waar is, maakt hem dat tot Messias, de beloofde Messias, die zij geacht werden te verwachten. Maar toen hij zei dat hij Goden gelijk was en de zoon van God was, want daar komt het op neer, hè, nam een stenen op om hem te stenigen en beschouwde dat als godslasterlijk, terwijl deze godslastering dan toch noodzakelijk was om de Messias voor te brengen. Vandaar dat de Messias wel nooit zal komen. Ik bedoel, die Messias die het orthodoxe Jodendom verwacht, die komt dus nooit, want als hij komt, blijkt hij een godslasteraar te zijn. En wordt hij dus verworpen. En zelfs op grond van deze uitspraak gekruist. Juist die uitspraak die hij maakte tot de beloofde Messias, juist die uitspraak werd de juridische basis voor zijn kruisiging. Zodat het onmogelijk is dat binnen dat kader de Messias ooit verschijnt. Ja, en denk nou niet negatief over de Joden, want ik maak me sterk dat als de Heer verschijnt aan de een of andere kerkdeur in onze dagen, is de kans groot dat hij niet toegelaten wordt. En zeker niet aan het avondmaal. Nee, al was het maar omdat hij sandalen draagt. Maar goed, dat even terzijde. Terug naar Johannes dus. Treffelijke werken zijn werken die van de Vader afkomstig zijn. En dat zijn de werken die de Heer Jezus deed. En zijn de werken waarin wij hem uiteraard zouden navolgen. Bovendien, later zegt hij daarvan in Johannes 17, dan zegt hij van in vers 4 van Johannes 17, ik heb u verheerlijk op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Nou, dit werk wat hem gegeven was om te doen, dat zijn inderdaad die treffelijke werken, die goede werken uit vers 32 en 33 van Johannes 10. Maar uit deze uitspraak blijkt dat het werken zijn waarin God verheerlijkt wordt op aarde. Dat kan niet missen. En het zijn werken die absoluut niet in de eerste plaats tot doel hadden de mens te dienen. Integendeel, het waren werken om God te dienen. Waarna wij terechtkomen in Handelingen 9... Handelingen 9, vers 36. Waar staat dat het Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, het welk overgezet zijnde is Dorcas. Nou, dat weten we dan, hè. Leuk is dat, hè. Goed. Deze was vol van goede werken en aalmoezen die zij deed. En als u het mij vraagt, als je mij nog vraagt waaruit bestaan die goede werken van Tabitha, gezegd Dorcas, dan is het antwoord, de goede werken bestaan uit aalmoezen. Want ik houd het erop dat het niet is goede werken plus aalmoezen, want dat zou betekenen dat aalmoezen geen goede werken zijn. En dus, je kunt het altijd nog lezen als zij was vol van goede werken in het algemeen en aalmoezen in het bijzonder. Zo van die aalmoezen, dat was dan de belangrijkste deel van de goede werken. Maar als u het mij vraagt, gaat helemaal om aalmoezen, wat vreemd woord is, waarvan ik de afleiding ook niet ken. Hè? Nee. Maar in het algemeen, we weten wel wat het betekent. Het gaat namelijk om bijdragen voor de armen. Dat hoeft niet noodzakelijk in geld. Ik denk ook dat het dat niet in de eerste plaats is. Maar waarschijnlijk verrichten ze wat breiwerk of zo. Breiden ze truien voor de armen. Ja, ik weet niet meer zoiets, hè. En een gemiddelde vrouw, hoe heet zoiets tegenwoordig? Een naaikrans heette dat vroeger. Hè? Maar vrouwenkring, een breiklubje of zo, ja. Wij hadden trouwens een figuurzaagclub, maar dat is weer wat. Daar figuurzaagden wij DAF-automobielen, DAF-vrachtwagens. Ik zal het nooit vergeten. Ja, de wielen waren het moeilijkst. En de jaarlijkse bazaar ten behoeve van de plaatselijke gemeenschap van gelovigen, zal ik maar zeggen, werden deze dingen dan verkocht. Dus het waren toch aanboezen. Maar het hadden gebreide truitjes kunnen zijn, maar dat is wat zij deed. Goede werken, namelijk aalmoezen. De goede werken bestaan hier dus uit, laten we maar zeggen, aalmoezen, namelijk bijdragen voor de armen. Let wel, het gaat dan gewoonlijk, zeker als er niks bij vermeld wordt, gaat het om hulp aan de arme gelovigen, hè? Hulp aan de huisgenoten Gods. Vergis u niet, het is niet primair bedoeld voor ongelovigen, het is bestemd voor de arme gelovigen. En het zijn in ieder geval werken tot eer van God, en daar gaat het maar om. Er staat er verder niet meer bij, maar heb je een voorbeeld dus van waaruit goede werken dan bestaan. Kan dan inderdaad zijn het spreken van het woord Gods, kan zijn het doen van wonderen, maar dat was van toepassing op de treffelijke werken van de Heer Jezus. En aangezien de vrouw in de eerste plaats niet geacht wordt in de eerste plaats te spreken. Wacht even op het commentaar, maar het komt niet. Nou goed. Aangezien de vrouw niet geacht wordt in de eerste plaats te spreken, vind je hier een ander voorbeeld, namelijk aalmoezen. Hulp aan de behoeftige medegelovigen is dus de gedachte. En het aardige is, zij stierf. Zij werd gewassen en zij legde haar in de opperzaal. Daarna werd zij weer genezen. Ze werd opgewekt, heet dat. Waarom? Waarom werd zij gereinigd, gewassen en opgewekt en gelegd in de opperzaal? Kortom, waarom werd zij opgewekt? Opdat zij die goede werken zou kunnen blijven doen. Omdat ze de goede werken zou doen, uiteraard. Dus zij stierf, werd gewassen. Om een of andere reden worden inderdaad lijken gewassen. Dan liggen ze er net erbij, zeggen we dan. Maar dat is natuurlijk onzin. Hè? Daar is niks nets aan. Dan is het camouflage. Ik bedoel, dat is niet zo. De wassing van dode lichamen, die vindt plaats omdat de dood als zodanig de reiniging is van zonde. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Bovendien, wij zijn gewassen, gereinigd van zonde, doordat wij één plant met Christus geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. Kortom, wij zijn met hem gestorven en begraven, hebben daardoor de oude mens afgelegd en de wassing beeld dus gewoon uit de dood en opstanding uiteraard. Maar dat vind je hier ook. Ze is gestorven, wordt gewassen en dus opgewekt. Er komt nog wat anders bij. Ze wordt trouwens ook gelegd in de opperzaal. En de opperzaal is heel de Bijbel door een uitbeelding van de hemel. En wij worden geacht met Christus te zijn opgewekt, Efeze 2. En met hem gezet te zijn in de hemel, Efeze 2. Opdat God zou betonen door ons de uitnemende rijkdom zijner genade. Namelijk, we zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Nou, dat wordt hierin uitgebeeld. En Dorcas is feitelijk gewoon een uitbeelding van het gelovige overblijfsel van Israël, van onder de wet. Het sterft, maar wordt daardoor gereinigd, wordt gebracht in de opperzaal en wordt opgewekt. En dan is het de gemeente dus tot goede werken. En waar men eerst werken verricht onder de wet, zal ik maar zeggen, daar is nu sprake van werken die voortkomen inderdaad uit de geest. Werken uiteraard tot eer van God. Daar laat het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. De volgende schriftplaats die wij tegenkomen is die van Romeinen 13. Die valt een beetje uit de toon, eerlijk gezegd. Romeinen 13. Waar in verband met de gelovigen gezegd wordt: alle ziel zij de machten overaangesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot vrezen den goede werken, maar den kwaden. Dat wil zeggen de kwade werken. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Een eenvoudige gedachte is natuurlijk dat de gelovige, over wie hier gesproken wordt, weliswaar kind van God is, hemelburger is geworden, deel uitmaakt van de nieuwe wereld enzovoort, en feitelijk slechts de Heer Jezus Christus erkent als overheid, om zo te zeggen. Maar het neemt niet weg dat wij die nog leven in het vlees hier op aarde wel degelijk geacht worden ons te onderwerpen aan de menselijke overheid. Aan de regering betekent zoiets in gewoon Nederlands. Want er zijn sommigen die zeggen: nou, nee, ik heb met de wereld niks te maken, ik ben ter wereld gestorven enzovoorts. Dus ik hoef ook de overheid niet onderdanig te zijn. Hè? Maar de schrift leert dat het zo niet is. De gedachte is dat zolang wij nog in het lichaam zijn, en zolang wij nog in deze oude schepping zijn, kortom, zolang wij nog ziel zijn, want dat is de betekenis van de term ziel, zolang wij nog ziel zijn, zouden wij de machten die over ons gesteld zijn onderworpen moeten zijn. Dat is wat er staat. Alle ziel zij de machten overaangesteld onderworpen. Geldt uiteraard dan ook voor het lichaam, maar de ziel is nou eenmaal de oude mens. Er staat niet alle geest zij de machten overaangesteld onderworpen. Want er is maar één macht boven de geest die erkend zou kunnen worden door ons, en dat is uiteraard God zelf. Dan wel Christus, dan wel het woord Gods, of hoe dat maar heten mag. En als er staat dat de overheid een ordinantie van God is, dan betekent dat gewoon dat die overheid ooit door God is ingesteld. Door God verordineerd, door God ingesteld. En dat betekent weer niet dat God de uitslag van de laatste verkiezingen bepaald heeft. Maar dat betekent dat het hele instituut van een volk met een eigen overheid, dat instituut inderdaad door God geïnstitueerd is. Ik moet het langzaam uitspreken, anders kom ik er niet uit. Want dat is al zo sinds de dagen van Noach. En als u dat iets te vroeg vindt, dan nemen we er 130 jaar bij. Dan is het zo sinds de dagen van Babel, waarin de mensheid verdeeld werd in volkeren, met elk volk zijn eigen regering en overheid. En waar de mens nu in opstand is tegen God, probeert hij dus dat ongedaan te maken en de mensheid weer te verenigen, zodat de hele mensheid één volk is en alle mensen weer een broeder. Hetgeen doet vermoeden dat de Duitsers het hebben uitgevonden, maar daar hebben we trouwens nog enige argumenten voor, maar dat even terzijde. Maar de gedachte is alle volkeren één en onder één wereldregering. Nou, je kunt het wel vergeten, op het moment dat het die kant op gaat, grijpt God toch weer in. Want de volkeren zouden wel één worden, maar houden dan nog steeds hun eigen overheid. Maar al die verschillende overheden, die verschillende volkeren, dan nog onder die ene verbindende, verenigende overheid, die van Christus zelf namelijk. Want het is de bedoeling dat alles wat in de hemel is en alles wat op de aarde is aan één, namelijk aan Christus, wordt onderworpen, maar dat was Efeze 1, onder andere. Maar zolang wij dus nog mens zijn en op aarde leven en deel uitmaken van een volk, zouden wij die overheid onderdanig moeten zijn. Ik moet erbij zeggen dat er niet staat, zoals sommigen het abusievelijk lezen, dat er niet staat dat men de overheid gehoorzaam moet zijn. Dat is toch een hoopgevende gedachte, denk ik altijd. Dat kan namelijk niet, want onderwerping veronderstelt dat men die overheid erkent, gehoorzaamheid veronderstelt dat men alles doet wat die overheid zegt en alles nalaat wat de overheid verbiedt. En dat kan natuurlijk nooit voor een christen gelden, want men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dat is de eenvoudige waarheid. En toen, het mooiste voorbeeld van het verhaal vind ik altijd die van Petrus en Johannes, die voor de menselijke overheid, de Joodse overheid, verschijnen voor het Sanhedrin. En dan mogen ze weer vrij naar buiten, maar dan mogen ze buiten niet meer spreken over hun Heer. En dan zeggen ze, nou ja, wij willen wel naar buiten, maar wij zullen ook spreken over onze Heer, want wij kunnen dat niet eens laten, zeggen zij. Wij kunnen het niet laten te spreken. Ze kondigen dat dus van tevoren aan en doen dat vervolgens ook. Maar stellen daarbij ook vast, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dat wil zeggen, zij onderwerpen zich wel aan het Sanhedrin, maar ze zijn het Sanhedrin in dit geval niet gehoorzaam. Dat kan natuurlijk, hè. Ja. Nou goed, meer zal ik er niet over zeggen, want het is verder niet aan de orde. Maar daarna staat er in vers 2, wie namelijk die macht wederstaat, die zal daardoor over zichzelf een oordeel halen. Nou valt dat tegenwoordig in Nederland wel mee, want dat oordeel dat loopt zo vaak niet, zoals u weet, hè. Ze kunnen je hooguit in de gevangenis zetten. Maar och, als je snippen daar nodig hebt, loop je gewoon naar buiten, nietwaar? En maar dat, dus zo gaat het toch tegenwoordig. Het is wel een beetje belachelijk. Maar goed, ze zullen over zichzelf een oordeel halen, want de oversten, vers 3, zijn niet tot vrezen den goede werken, maar den kwade. Waaruit volgt dat de goede werken, werken zijn waarmee overheid in het algemeen gediend wordt. Dit is natuurlijk een heel speciale toepassing hier in de Bijbel van dit begrip, maar de gedachte blijft dat de goede werken die men doet, goede werken zijn omdat ze ten dienste zijn van degene die over ons gesteld zijn, in het algemeen. Vandaar dat normaal de gedachte is dat de goede werken in de Bijbel zijn tot eer van God. En ten dienste van God, dan wel ten dienste van Christus. Eventueel ten dienste van de gemeente. En hier even buiten verband, het zijn goede werken ten dienste van en in onderdanigheid aan de overheid. Zo zit het gewoon. Weer niet. Dus het gaat hier niet zozeer, niet direct om de eer van God, maar indirect wel, want God is nou eenmaal degene die die overheid als zodanig ooit heeft ingesteld. En als men zich dus aan die overheid onderwerpt, in de zin van dat men aan de overheid onderdanig is, is dat inderdaad tot eer van God. Nou, dat is het maar. Hè. Er staat ook uitdrukkelijk vers 4, want zij is Gods dienares u ten goede. De overheid dient ons, is de gedachte. En van de weeromstuit dienen wij weer de overheid. Nou goed, dat zijn dus goede werken. Maar dat is een toepassing van het begrip goede werken niet in de nieuwe schepping, maar hier binnen de oude schepping. Maar dus de strekking van het geheel blijft gelijk. Waarna wij terechtkomen in 2 Korinthe 9, worden goede werken dan niet uitgebreider besproken in Romeinen? Jawel, maar ze heten daar niet zo. En daarom bespreken ze nou ook niet. Want we vinden in hoofdstuk 12 tot en met 15 van de Romeinenbrief uitgebreide bespreking van inderdaad goede werken in de zin van werken waarmee God verheerlijkt wordt. Alleen de term als zodanig wordt niet gebruikt. En dat is de reden waarom ik dat dus niet noem. Maar in 2 Korinthe, zei ik geloof ik, hè? 2 Korinthe 9 komt de uitdrukking wel voor. 2 Korinthe 9 vers 8. Waar staat, en God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Opdat gij in alles, te allen tijd, in alles, dat wil zeggen in alle plaatsen, in alle dingen, en vervolgens ook in alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende tot alle goed werk overvloedig mocht zijn. De bedoeling is dus dat wij in alle goede werken, of in alle goed werk, overvloedig zouden zijn, en dat uit de rijkdom van die genade die God ons verleent. Want dat is wat het vers zegt. God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij tot alle goed werk overvloedig mocht zijn. Want goede werken komen voort uit de genade van God. Dat kan niet missen. Wij hebben daar vorige keer over gesproken, want Efeze 2 zegt namelijk dat wij uitdrukkelijk uit genade zijn zalig geworden en niet uit werken enzovoort. Maar uit genade zijt gij zalig geworden, en dan, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Heel de gedachte is dat wij door de genade Gods in staat zijn om in die goede werken te wandelen. En het eerste goede werk wat genoemd wordt daar, is inderdaad de betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Dus die goede werken hebben alles met genade te maken. Bovendien, ik noemde er straks Romeinen 12 tot en met 15, waar goede werken besproken zouden worden zonder dat de uitdrukking genoemd wordt. Maar als ik aan die hoofdstukken denk, denk ik in de eerste plaats aan de eerste paar versen van hoofdstuk 12 en daarna aan de eerste paar versen van hoofdstuk 14. En daar staat dat wij degene die zwak is in het geloof tot ons zouden trekken. Neemt aan, staat er. Maar trek tot u, dat is wat er eigenlijk staat. Waarbij wij inderdaad hulp zouden verlenen in alle opzichten aan degene die zwak zijn in het geloof en om die reden hulp nodig hebben. Dat is genade. Wij geven hen hulp niet omdat ze er recht op hebben, niet omdat ze het verdiend hebben. Wij geven hen hulp omdat ze nou eenmaal niet anders kunnen. Zonder hulp redden ze het niet. En wij bewijzen hen dus genade. Hetzelfde gedachte. Dat zijn goede werken. En het zijn in het algemeen ook de goede werken trouwens die de Heer Jezus deed, als ik zijn wonderen, de tekenen, dus even buiten beschouwing laat. Altijd werken van genade. Altijd genade en vergeving voor zondaren enzovoort. Dus inderdaad, God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn over u, of in u, en dan tot alle goed werk, dat gij tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. Uit de overvloed van Gods genade zou moeten voortkomen overvloed van goed werk. Nou, dat past volstrekt binnen het kader van Efeze 2, dat we besproken hebben. Waarna wij vervolgens zouden vragen, maar hier in het verband van 2 Korinthe 9, wat is dan het goede werk? In de eerste plaats staat natuurlijk alle goed werk. In de betekenis trouwens van elk goed werk, want dat betekent het. Maar wat is nou het eerste goede werk? Wat is nou de reden waarom de apostel deze uitdrukking hier gebruikt? Waar gaat het over in deze 2 hoofdstukken? Over de collecte. Ik ben nog net op tijd, geloof ik. Deze keer. Ja, dat is altijd lastig, hè? Als het gecollecteerd wordt in de pauze. Het heeft geen zin meer om daarna nog over de collecte te praten natuurlijk. Maar goed. Inderdaad, het gaat over de collecte. Namelijk een collecte ten behoeve van de arme christenen in Jeruzalem. Dat staat erboven. En inderdaad, daar gaat het 2 hoofdstukken lang over. Er zit een heel verhaal al vast waarom dat zo is en waarom dat juist hier allemaal staat. Maar daar ga ik natuurlijk niet op in. Maar de gedachte is inderdaad dat als men de Heer wil dienen, dan ligt het voor de hand dat we zijn woord zouden spreken. Maar een van de meest voor de hand liggende dingen, misschien nog wel meer voor de hand liggend vanuit het denken van de natuurlijke mens in elk geval, is een financiële bijdrage. Zo is het nou eenmaal. Dat is het makkelijkste, het is trouwens het meest vrijblijvende, het minst ingrijpende enzovoorts. Alleen voor sommigen schijnt het duurste te zijn. Maar dat berust op een misverstand. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Maar dat is goed werk. En in ieder geval komt het overeen met de goede werken en aalmoezen van Dorcas dan wel Tabitha. Bijdragen dus inderdaad voor de gelovigen die, daar behoefte aan hebben, zal ik maar zeggen. Die behoeftig zijn. Mooi term. Nou. Daar ga ik dus niet verder op in. Nou, ik zou vers 13 nog even moeten lezen van 2 Korinthe 9. Vers 12 dan maar even. Want de bediening van deze dienst, dus de collecte, deze collecte, vervult niet alleen het gebrek der heiligen van Jeruzalem, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God, terwijl zij door de beproeving deze bediening God verheerlijken over de onderwerping uw belijdenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid en mededeling aan hen en aan allen. Dit is typisch Korinthe, brief aan de Korinthes. Alles heel uitgebreid. Maar wat er staat is dat men samelt het een en ander in, wat bestemd is voor de gelovigen in Jeruzalem. En die zullen ongetwijfeld voor die bijdrage God danken. En dus is deze bijdrage van de Korintiërs tot eer van God. Want in Jeruzalem zal men op grond van de bijdrage God verheerlijken, staat hier. En dat komt dus overeen met de algemene strekking van goede werken. Het zijn werken tot verheerlijking van God. Alleen aan de Korintiërs moet het uitgelegd worden. En dan staat het hier uitgebreid bij. Nou. Waarna wij terecht zouden komen, meteen in Efeze 2, want dat is de volgende keer dat die goede werken genoemd worden. Maar daar hebben we natuurlijk de vorige keren al bij stilgestaan. Efeze 2 vers 10 is dat, maar voor de statistiek noem ik hem dus nog even. We gaan er nou niet meer op in. En gaan dus meteen verder naar Filippenzen 1. Filippenzen 1, waar ik lees vanaf vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk. En u weet, dankzegging is tot eer van God, net als in 2 Korinther 9. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk. Over, vers 5, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Mooie uitdrukking. Paulus dankt over uw gemeenschap aan het evangelie. Dat betekent niet alleen dat hij dankt voor het feit dat deze Filippenzen tot geloof zijn gekomen. Dat is immers gemeenschap hebben aan het evangelie, de blijde boodschap. Maar het houdt tegelijkertijd in dat zij ook die blijde boodschap weer spreken, weer uitdragen. Vandaar deze merkwaardige uitdrukking van gemeenschap aan het evangelie. Het houdt beide in, namelijk het ontvangen van het evangelie en daarna ook weer het prediken, eventueel het spreken, verkondigen van het evangelie. En dan vers 6. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, hier is dus een goed werk, wat God in de Filippenzen en aan de Filippenzen doet. Men kan ook zeggen dat het Christus is die het doet. Men kan ook zeggen dat de Heilige Geest is die het doet. Maar het maakt toch geen verschil in de praktijk. Hij die in u een goed werk begonnen heeft, zal dat ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Hier gaat het namelijk om het goede werk dat God doet in Christus. Namelijk de roeping in het algemeen en de opbouwing van de gemeente als zodanig. Vandaar dat er ook bij staat, hij zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat impliceert namelijk dat op die dag, de dag van Jezus Christus, dit goede werk beëindigd is. Dit goede werk. Maar het is dus dit goede werk van de prediking, de verkondiging in het algemeen, de werking van het evangelie, opdat de gemeente gebouwd zou worden. Maar de dag van Jezus Christus is in de Bijbel de aanduiding van, niet echt de opname van de gemeente, maar wel van het resultaat daarvan, namelijk na de opname van de gemeente of ter gelegenheid van de opname van de gemeente, zal die gemeente, of dan wel de gemeenteleden, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zo heet dat in 2 Korinther 5. En dat heet dan de dag van Christus, of de dag van Jezus Christus, of ook wel eens gewoon die dag. Dat blijkt uit het verband wel welke dag het is. En waarom dat erbij staat, tot op de dag van Jezus Christus? Wel eenvoudig, omdat het de verwijzing is naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En daar zal een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Of in gewoon Nederlands, het betekent dat wij daar eventueel loon zullen ontvangen voor de goede werken die door ons heen bedoel ik eigenlijk, maar de goede werken die door ons gedaan zijn. Dan wel de goede werken dus die Christus in ons, dan wel God in ons gedaan heeft. Want daarvoor zullen wij loon ontvangen. Het zijn deze goede werken waarvoor we inderdaad beloond zullen worden. Dat geldt net zo goed voor die goede werken uit Romeinen 13. Als we op grond van het feit dat wij gelovigen zijn en de Heer willen dienen, ons onderwerpen aan de menselijke overheid, dan zullen we daar ongetwijfeld van de Heer loon voor ontvangen. Want het is tot eer van God. En dus gaat het over goed werk tot op de dag van Jezus Christus, want dan wordt dat goede werk beloond. En hier wordt het goede werk samengevat in de uitdrukking gemeenschap aan het evangelie. Zal ik deze keer zeggen betrokkenheid bij het evangelie? Dat is het eigenlijk. Hè? Het deel hebben aan de blijde boodschap. In de ruimste betekenis van het woord. Het leven daaruit dus. Het ontvangen van de blijde boodschap. het leven uit die blijde boodschap en het prediken van de blijde boodschap, eventuele getuigen daarvan, dat lijkt me vanzelfsprekende zaak. Nou. In vers 11 heette die goede werken trouwens vruchten der gerechtigheid. Het had er kunnen zijn vrucht der bekering waardig of werken der bekering waardig. Maar hier vervuld met vruchten der gerechtigheid. Wat zei het nou, werken der bekering waardig? Hè? Die uitdrukking staat, meen ik, in Handelingen 26. Ja, Handelingen 26, vers 20. Dat is niet helemaal de letterlijke uitdrukking goede werken, maar wel een synoniem. Neem hem dan maar even mee. Want in Matthäus 3 lazen wij over vruchten der bekering waardig. En toen zei ik al, dat zijn eigenlijk werken, goede werken. Maar in Handelingen 26, vers 20 staat dat het de bedoeling is dat de Joden en de heidenen zich zouden beteren en tot God bekeren, zich zouden beteren, namelijk tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. En dat dat die goede werken zijn, lijkt mij duidelijk, hè? Maar dat even terzijde. Werken der bekering waardig, dan wel vruchten der bekering waardig. En in Filippenzen 1 heet het eventueel in vers 11, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En leuk, hè? De definitie van goede werken staat erachter. Tot heerlijkheid en prijs van God. Zodat u wel ziet dat er nog heel wat meer schriftplaatsen zijn die over precies dezezelfde dingen spreken. Goed, dan ga ik nog even door naar Colossense 1. Begint net zo. Kan ook moeilijk anders, die brieven zijn zo ongeveer tegelijkertijd geschreven. Als u dat tenminste niet al te letterlijk neemt. Colossense 1. Waar staat in vers 9... Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, Paulus had namelijk gehoord van de Colossense, dat is het idee, en van die dag af, waarom ook wij van die dag af niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met zout, licht, waar hier staat met de kennis van zijn wil, eigenlijk de uitdrukking uit Romeinen 12, de eerste verse. Maar dat gij mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil, dat kan alleen door de kennis van zijn woord, uiteraard. Hè? Dat gij mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Ook interessant, want hier staat geestelijk verstand, maar in, verderop in het hoofdstuk, namelijk in vers 21, wordt gesproken over verstand in de boze werken. Dat was vroeger zo namelijk, hè. Hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. Waarna in dat geval de vraag vervolgens is, waarom heeft hij ons verzoend? Waarom heeft hij ons, die eertijds vijanden waren door het verstand in de boze werken, nu verzoend? Waarom heeft hij dat gedaan? Opdat we nu verstand zouden hebben van goede werken, uiteraard. Dat is precies de gedachte weer van Efeze 2. Eerst wandelend in de zonde en de misdaden, en nu zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat is precies wat hier ook staat, eigenlijk. Maar met een paar andere woorden. Nou, over boze werken hebben we het later nog wel eens een keer, want die komen ook nog wel eens voor. Die heette trouwens breed uit werken der duisternis. Ook genaamd dode werken. Maar dat speciaal in de Hebreeënbrief. En dat is uiteraard gewoon het werk van de natuurlijke mensen. Maar goed, we waren nou eenmaal even in Colossense 1. Daar staat dat wij zouden vervuld worden met de kennis van zijn wil, in vers 9, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere. Hoe kun je wandelen waardig den Heere? Aan welke voorwaarden moet eerst voldaan worden? Wel, dat wij vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. En dat is precies wat in Romeinen 12 staat, in de eerste verse. Maar ik geloof dat ik het vorige keer heb aangehaald, hè. Punt 1, Wij stellen ons lichaam tot levend heilig offer. Dat betekent dat we ons beschikbaar stellen om de Heer te dienen. Punt 2. Worden we dan deze eeuw niet gelijkvormig, maar worden veranderd door de vernieuwing van ons denken? En dat gebeurt doordat wij gevuld worden met zijn woord, uiteraard. Hè? Vernieuwing van uw denken. En dan, opdat gij moogt beproeven welke de goede en volmaakte en welbehagelijke wil van God zij. Dat is de volgorde in Romeinen 12. En daarna wordt er gesproken over dat we als gelovigen nou eenmaal bepaalde gaven hebben ontvangen van de Heer. Opdat wij die gaven zouden besteden en dus goed werk zouden doen. Om het maar zo zwak mogelijk te zeggen dan. En daar gaat dan hoofdstuk 12, 13 en 14 van Romeinen inderdaad over. Maar hier staat hetzelfde. We moeten namelijk vervuld worden, is de bedoeling, met de kennis van zijn wil in wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende. En soms denk ik dat je niet moet lezen in alle goede werken vruchtdragende, maar gewoon wandelen in alle goede werken. Vruchtdragende. Hetgeen dan hetzelfde is. Vruchten der bekering waardig of goede werken der bekering waardig, dat is natuurlijk hetzelfde. Die goede werken zijn namelijk de vrucht van de werking van het woord, dan wel de werking van de geest in ons. En dat hebben we ook aangehaald, want dat was de uitdrukkelijke gedachte van Jacobus in Jacobus 1 en 2. Toon mij uw geloof uit uw werken. Goede werken. Deze goede werken namelijk. Dus eerst vervuld worden met de kennis van zijn wil, om daarna in staat te zijn te wandelen waardiglijk de Heere, of zoals Efeze het zegt, wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, Efeze 4. En als je dan vraagt, wat zijn daar dan die goede werken? Wat is dat, wandelen waardig de Heere? Dan staat er meteen bij wat het is. U benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes, enzovoorts. En dan gaan hoofdstuk 4, 5 en 6 dan over. Dan gaat het om het werk tot opbouw van de gemeente. Die term staat er trouwens ook. Hè? Werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Een dienstwerk, werk der bediening, een dienstwerk, een onderdanige functie, een dienstwerk tot opbouw van de gemeente als zodanig. Dat is uiteraard tot eer van God. Al was het maar alleen omdat de gemeente zelf tot eer van God is. En hier staan woorden van gelijke strekking. Opdat gij moogt wandelen, waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken, vruchtdragende en wassende, want dat blijft doorgaan, groeiende namelijk, in de kennis van God. Waaruit wij ook bekrachtigd worden, en waaruit wij ook blijdschap ontvangen, en waarbij wij ook leidzaamheid en langmoedigheid leren, maar dat is het volgende vers. En dat is bijna gewoon weer Galaten 5 vers 22. De vrucht, niet werk, vrucht heet het daar, van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En dat staat hier ook allemaal. Hè? En hier staat ook die uitdrukking die ik dus straks heb aangehaald. Vers 12 namelijk. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. En dat deel hebben in de erven der heiligen in het licht, dat duidt niet op de behoudenis als zodanig hier, maar duidt op het feit dat wij behouden geworden zijn en sindsdien bekwaam zijn om een functie te hebben, om goede werken te doen dus, hè, om een functie te hebben binnen de gemeente, namelijk binnen het lichaam van Christus. Bekwaam om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, dan wel bekwaam om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Maar dat was de uitdrukking uit 2 Korinthe 3, dat was hem. Ja. En hier staat er dan vervolgens bij in vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. En dat vind ik altijd zo fraai. Er staat, hij heeft ons getrokken uit de macht der duisternis en heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Maar als je nou weinig woorden tot je beschikking hebt, heel kleine vocabulaire, hè? Als je dan niet zoveel uitdrukkingen kent, zou moeten gebruiken, dan zou er gestaan hebben, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in de macht van het licht. De macht van het licht. Dat is de normale gedachte. In het tegenovergestelde namelijk. En zo is het natuurlijk ook. Waarmee je maar weer ziet dat de macht van het licht gewoon hetzelfde is als het koninkrijk. Want dat is die macht, hè. Het koninkrijk van Christus, want hij is het licht der wereld. En Christus heet hier dan de zoon van Gods liefde. Nou, zo is het ook. En daarmee zijn we eigenlijk weer terug in Matteüs 5. Want gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld. En inderdaad, we hebben deel gekregen aan de erven der heiligen in het licht. Dat is het koninkrijk van Christus. Dat is de erfenis die de heiligen ontvangen in het licht. En we zijn bekwaam om daar deel, actief dus, deel aan te hebben. En dat betekent eenvoudig gezegd dat we bekwaam zijn gemaakt om lichtdragers te zijn. En aangezien licht weer synoniem is met heerlijkheid, volgens Johannes in elk geval, betekent dus dat als wij dat licht dragen inderdaad en laten zien, dat daarmee inderdaad de heerlijkheid Gods openbaar wordt en dus God verheerlijkt wordt. Dat is het hele verhaal. Ja. En nogmaals, dat is niet slechts de prediking van het evangelie aan degene die het niet kennen. Dat is net zo goed het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus uit Efeze 4. Het heeft te maken met de wandel in het algemeen. Dat heeft zo ook te maken met onze onderwerping eventueel aan de overheid en zo. Wat trouwens heel lastig is in een democratie. Want dan schuiven ze de verantwoordelijkheid van de overheid weer af op het volk. Hè. Dat is heel lastig. Nee, ik heb er niks tegen. Echt niet. Maar het is wel lastig, ja. Nou goed. Wij laten het daarbij, want de volgende keer gaan we dan naar Timotheus en Titus. En dat zijn de brieven waar eigenlijk het meest uitgebreid over goede werken gesproken wordt. Eigenaardig genoeg, aan Timotheus en Titus, dat zeg ik nu vast even, daar wordt het uitgebreidst over goede werken gesproken. En dat is weer zo, omdat het brieven zijn die niet geschreven zijn aan de gelovigen in het algemeen, maar ze zijn geschreven aan wat dan heet oudsten, herders, voorgangers of opzieners of hoe ze maar genoemd worden. En merkwaardig is dat Paulus' onderwijs aangaande goede werken gegeven wordt niet zozeer aan de gelovigen in het algemeen, maar juist aan degenen die in de gemeente voorgaan en voor de gemeente als voorbeeld, want dat zijn voorgangers, die voor de gemeente als voorbeeld dienen om nagevolgd te worden. Want het heeft weinig zin in de praktijk om aan de gelovigen in het algemeen te zeggen welke goede werken zij zouden moeten doen. Want dan denken ze weer dat ze onder de wet leven. Dat is waar. Maar het heeft wel zin om aan mensen als Timotheus te zeggen hoe die goede werken dan in elkaar steken. Zodat zij in die goede werken zouden voorgaan. Dat is voorgaan en voorganger zijn. Zodat de overige gelovigen daarna hen zouden navolgen. Zo zit het in elkaar. Ja, dat kan het ook niet helpen, maar het is zo. Hè? Goed, maar dat zien we de volgende keer.